Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee.
Ja, Slippers, je moet even serieus doen. Ben je niet gewend, hè? Zit een beetje lachend aan tafel hier. Jammer. Slippers, geboren op Meer, 3 mei 1975. Voormalig Nederlands baan wil rennen. Degenen die hem een beetje kennen weten dat hij vroeger met Danny Stam reed. En samen werden zij op het WK in 2014 derde op de koppelkoers. Maar laten we eens even aan hemzelf vragen. Wie is Robert Slippers?
Wat wil je van Robert Slippers weten?
Ja, dat mag je toch even lekker zelf vertellen.
Robert Slippens, vader, ondernemer en levensgenieter.
Ja, ondernemer ben je natuurlijk later. En aangezien we hier praten over sport, wil ik eerst even weten wat je natuurlijk allemaal in de sport gedaan hebt zo ongeveer. En ik bedoel, Wikipedia heb ik een beetje uitgeplukt. Dus kan ik een beetje lezen wat je allemaal gedaan hebt. Zesdaagse Rotterdam, dingen. Maar ik vind het leuk om van jou te horen.
Ja, het is lastig om over jezelf iets over een carrière te vertellen. Ja, als klein jochie begonnen met wielrennen en uiteindelijk op het allerhoogste niveau mogen acteren binnen het baanwielrennen. En ja, dat kan er heel lang over uitweiden, omdat ik het een hele mooie sport vind. Maar om al over uitslagen en prestaties te praten, joh, die tijd is geweest. Ik heb het heel mooi gehad. Ja, wat zal ik voorzinnigs daarover zeggen?
Ja, nou ja, uiteindelijk willen we met deze coachcast natuurlijk een beetje gaan hebben over sport. En niet alleen over topsport. De topsport begint natuurlijk niet zomaar uit het niets dat je bovenaan staat. Dus ook jij bent ooit talent geweest. Ja, wat was je mooiste overwinning?
Wat een clichévraag.
Leuk,
nee, ik kan niet één overwinning aanduiden. Er zijn in de hele carrière verschillende momenten geweest. Terugkomend vanuit tegenslag of juist een eerste bijzondere overwinning halen. Dat maakt het dat er meerdere momenten zijn waar ik ontzettend trots en mooi op terug kan kijken. Mijn allereerste zesdaagse overwinning blijft altijd bijzonder. Als je als 9-jarig jongetje ergens van hebt gedroomd en je mag uiteindelijk het hoogste plaatsje innemen van die droom, ja, dan komt er een droom uit. Dat is een mooi moment. En vervolgens je allereerste thuiswedstrijd in hetzelfde metier mogen winnen, is ook weer een bijzonder moment. Dus ja, ik kan niet één overwinning aanduiden dat ik zeg van joh, die steekt er echt met kop en schouders bovenuit.
Ja, maar ergens ben je ooit een keer opgestegen en heb je je kop boven het maaiveld uitgestoken. Want anders kom je niet in een nationale ploeg uit en mag je ook niet naar de Olympische Spelen. Zometeen wil ik daar nog wel even iets over vragen. Maar bijvoorbeeld jouw dochter nu gaat in het turnen redelijk goed. Ook daar is een ontwikkeling gaande. Hoe sta je daar naar te kijken?
Enerzijds als vader en anderzijds als ex-topsporter. Kijk je er toch wel op twee verschillende momenten of mogelijkheden tegenaan. Turnen is een lastige sport. Dus op jonge leeftijd wordt er al heel veel gedaan. En ja, dat ik daar voor het eerst mee te maken kreeg. En dat heb ik nog. Heb ik daar mijn ideeën bij. Maar ik heb me ook laten inlichten en voorlichten door diverse mensen. Dat dit toch echt wel noodzakelijk is binnen topsport. Hè? Meisjes tussen de 10 en 13 die tussen de 20 en 28 uur trainen. Is niet niks. Dus dat vind ik lastig. Aan de andere kant, als vader zijnde, wil ik niks anders dan mijn dochter ondersteunen en helpen om haar droom te verwezenlijken. Dus we doen er alles aan binnen ons gezin om haar daarin te faciliteren. Want dat is het enige wat je als ouders kan doen, faciliteren en coachen.
Nou komt jouw vrouw ook uit het turnen. Je zoontje fietst ook. Denk je dat het normaal is of logisch dat er zijn genoeg voorbeelden op dit moment te noemen, dat ouders die in de topsport hebben gezeten, of in ieder geval aan topsport hebben gedaan, het kind daarvan ook in één keer ergens geplaatst wordt? Is het daar gemakkelijker voor? Liggen de wegen wat makkelijker voor hun? Of worden ze anders opgevoed?
Ik denk dat de denkwijze van ouders die zelf aan sport hebben gedaan, of het nou topsport of op een ander niveau sportbedrijven, helpt bij de gedachtegang van kinderen. Neem niet weg dat je kan een kind niet verplichten om hetzelfde te doen als jij. En dat is natuurlijk wel vaak de denkwijze van, oh, jij hebt dat als topsporter gedaan, dus het is vanzelfsprekend dat jouw kind dat doet. Beide kinderen van ons moeten niet. Dat ze mogen zelf doen wat ze willen. En wij zijn allebei fan van sport. We sporten nog met regelmaat. Dus logisch dat onze kinderen ons zien bewegen, dus ook willen bewegen. Die komen vervolgens met sporten in aanraking, omdat wij ze breed willen meegeven. Waarbij onze dochter al relatief vroeg is gespecialiseerd. Maar ik weet van mensen in mijn omgeving die hetzelfde deden als hun ouder. Je wordt gauw vergeleken. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Dat niet dat je het kind bent van. Hè? Dus we hebben allemaal een eigen ik. En die eigen ik moet je ontplooien.
Nee, je bent toch geen slager geworden?
Ik ben ook geen slager geworden. Dat klopt.
Even, want anders snapt niemand die dat luistert. Jouw vader was goed geslagen. En jij zit in de breedste zin in het sport. We gaan natuurlijk wel wat meer dingen bespreken. Niet nu, maar in andere podcasts. De meeste dingen zijn eigenlijk gewoon wat stellingen. En om daar eens over te praten, nu zijn we even met z'n tweeën. Als het gaat over het fietsen, we gaan toch veel over cyclische sporten hebben. Fietsen kan iedereen leren. Is dat zo?
Ja, als je gedreven bent en je wil iets heel graag, is er heel veel mogelijk. Betekent niet dat je de ultieme topper wordt, maar ik ben van mening dat als je echt iets heel graag wil en je doet er echt je best voor, dat je een heel eind kan komen. En dat maakt niet uit of dat nou wielrennen is of iets anders. Maar dat houdt wel in dat je je stinkend hard moet werken. Zeker als je wat minder talentvol bent. En dat je daardoor ook een heel eind kan komen.
Ik kom mezelf natuurlijk uit zwemmen en bemoei me een beetje met de triathlon en triatleten om me heen. Maak ik me druk om het lopen en het zwemmen. Maar fietsen zegt bijna iedere triathloncoach van, ja, meneer, dat kun je gewoon leren. Het is gewoon trappen.
Ja.
Toch ben ik dat niet helemaal eens. Want ik kan me nog herinneren dat wij samen op de wielerbaan stonden en dat jij feilloos kon zien dat één iemand veel te veel aan het schommelen was op een fiets en een ander zit gewoon kaarsrecht. En volgens mij is dat dan toch een talent. Dus ja.
Ja, maar kun je dat leren? Ik denk dat als jij kijkt in het zwembad, dat je gauw genoeg ziet of iemand überhaupt kan bewegen. Dat is het eerste wat je wil zien als coach. Hoe is de motoriek en de bewegingsvrijheid van iemand die of hard loopt of zwemt of op een fiets gaat zitten. En vervolgens kan je in de tak van sport waar je zelf uit vandaan komt, gauw genoeg zien of iemand die motorische aansturing heeft om goed te kunnen zwemmen of goed te kunnen fietsen. En tot op een bepaald niveau is het wel allemaal aan te leren. Maar sommigen hebben dat van natuur. Dat heeft ook met aansturing te maken vanuit de hersens. En positie op een fiets. Hoe vertrouwd zit je gelijk in je positie op een fiets? Ik weet nog dat ik met jou in het zwembad mijn allereerste training heb gedaan. Dat ik zeg van, joh, mijn benen zakken de hele tijd naar de bodem. Ja, dan doe je het niet goed, want dat is niet zo moeilijk. Dat ik zeg van, ja, dat is makkelijk lullen. Dat zijn van die dingen. Uiteindelijk leer je een aantal basisvaardigheden dat mijn benen niet meer zakten naar de bodem. Dus er zijn veel dingen trainbaar.
Ja, maar ik denk dat het ook wel voor een deel te maken heeft. En dan ga je toch een beetje naar een talent kijken. Als iemand kan bewegen en ik maak een opmerking over een bepaalde oefening en die pakt dat meteen op, dus die kan meteen omzetten in actie. dan is het ook gemakkelijk. Hè? Je zag dat jij gewoon in een uurtje al zoveel oppakt. En daar hebben andere mensen misschien een jaar voor nodig. Ik denk dat dat is natuurlijk ook wel een talent. Hè? Motoriek, mensen die een hele grove motoriek hebben.
Ja, maar dat heeft misschien ook met ervaring te maken vanuit hoe ken je je eigen lijf. Ik heb jarenlang ben ik met mijn eigen lijf in de weer geweest. Door training, met massage, met voeding, met blessures. Je bent altijd bezig geweest met spiertonus. Hoe rek je iets? Hoe rek je iets juist niet? Hoe ontwikkel je kracht? Dus ik denk dat het ervaring is dat ik door en door mijn eigen lijf ken. En als ik een boodschap krijg van je moet dit doen om dit te bewerkstelligen, dan is mijn computer, hè, mijn hersenen zijn daar misschien sneller in geschakeld dan iemand die niet die ervaring heeft.
Ja, even naar een volgende stelling. In Nederland komt een talent altijd bovendrijven?
Nee.
Waarom niet?
Dat heeft gewoon met heel veel factoren te maken. Hè. Dat heeft ten eerste ook met ouders te maken. Zijn die in de mogelijkheid om hun kind die ondersteuning te geven om dat talent te ontwikkelen? Hè, dat is fase 1. Als iemand het talent heeft en die wordt niet gemotiveerd vanuit huis of gestimuleerd, dan kan het zijn dat het verloren gaat. Dat heeft met uiteindelijk, en dat is ook een talent, de intrinsieke motivatie te maken. Wil je het echt? Hè? Want je wordt niet zomaar goed. Hè? Een talent houdt niet in dat je alles maar wint. Hè? Er komt een moment in een carrière dat je moet trainen, dat je moet ontwikkelen. Want dan kom je op een niveau dat je alleen maar met talenten hebt te maken. En dan is het uiteindelijk het onderscheid wat je met arbeid maakt.
Ja, heb je een talentprogramma of een programma in Nederland. Ik wist niet dat ik het in me had. Waar mensen die uit het zwemmen komen gaan kijken of ze in de triathlon wat kunnen doen. Maar die zitten vaak al ergens in een programma of bij een club waar ze wat meer Nederlandse kampioen zijn geworden. Bij de junioren. En uiteindelijk toch even verder gaan kijken omdat ze het ergens anders niet halen. In het zwemmen niet halen dan bijvoorbeeld gaan kijken in het triathlon. Om maar een voorbeeld te noemen. Zo zie je ook Larisse die uit het schaatsen over is gestapt naar het baanwielrennen. Denk jij dat als je gaat kijken bij talentontwikkeling en je zou mensen gaan meten. De Olympische Spelen in Londen weten dat dat de regering daar, of in ieder geval degene die daarover sport gaan, ik weet niet precies hoe het zit. Echt zijn gaan scouten op bewegen en daar mensen gemonitord hebben op wat voor eigenschappen ze hebben en ze in een bepaalde sport hebben geduwd of laten kennis maken. Het zal niet.
Ja, dat is een beetje het Oost-Duitse principe, ja. Hè, van vroeger. Gewoon in een vroegtijdstadium mensen in een bepaalde hokje stoppen en laten ontwikkelen uit een hele grote pool. En dan heb je uiteindelijk je 6 tot 10 toppers die je zou willen hebben. Ik weet niet of ons land daar geschikt voor is om op die manier een talentprogramma op te starten. Dus wij moeten dat op andere manieren doen. En dat wordt mondjesmaat gedaan bij verschillende bonden. Elke bond probeert wel een bepaald talentprogramma te maken of te ontwikkelen. En toch zijn we afhankelijk van de individuele talenten die zelf de beste van de wereld willen worden. We hebben niet een gestructureerd programma waar we elk jaar van kunnen zeggen, daar komen 2 talenten uit voort. En ja, ik kan me geen sport opnoemen in Nederland die dat wel heeft. Hè, voetbal is wel een voorbeeld. Maar dat is ook een hele grote pool vanuit talenten waar je uit kan kiezen. Dus automatisch dat daar de beste van overblijven. Maar al kijk je naar andere sporten, is dat gewoon veel lastiger.
Ja. Nederland moet meer geld gaan stoppen in talentontwikkeling.
Als dat een visie is die wij met z'n allen dragen, dan ja. Maar zolang wij nog niet met z'n allen die visie dragen, en dan bedoel ik echt vanuit een cultuur vandaan, moeten we dat niet gaan doen. Dan moeten we juist de mensen die zelf die wil en die drive hebben, vangen en opleiden.
Kijk, wat je nu ziet, denk ik, globaal in talentontwikkeling, is je hebt een club die actief is, je hebt coaches die actief zijn. Die doen het goed. Daardoor gaan mensen naar die club toe. Clubs worden groter. Ontstaan daar dus ook talenten. dat zijn allemaal vrijwilligers. Als die iets willen doen en beter willen worden en daarin willen investeren. Op een vraag waar ik zo meteen. Nou, misschien kunnen we die volgende keer wel neerzetten.
Maar dat is wat ik net zei. Daar is hele onze maatschappij op het moment op ingericht. Als wij in hokjes gaan denken van we gaan een school af en we laten alle kinderen op een ergometer fietsen. En we zeggen, joh, jullie 15, jullie hebben talent en jullie moeten gaan wielrennen. Daar is onze maatschappij niet op ingericht. Want die zeggen allemaal, ja, maar ik weet niet of ik dat wel wil of ik dat kan. Of hè, die impact van sport is denk ik, hè, en of dat vind ik, niet in alle lagen ontwikkeld. En dat is ook niet goed of slecht, maar dat is onze maatschappij, dat is onze cultuur. Terugkomend op jouw vraag van hè, moeten we daar meer geld in stoppen? Dat zou aan de basis moeten beginnen dat wij echt een cultuuromslag willen maken. En willen we dat wel? Hè, zijn wij daar met 17 miljoen mensen klaar voor om dat te willen?
Ja, als we dan toch gaan kijken naar wat we gezamenlijk ooit begonnen zijn. Sporten online en een talentvolgsysteem, een sportlogsysteem, om mensen te gaan monitoren. Dat is toch moeilijk, want op het moment dat je daar een bedrag tegenover moet gaan stellen, dan ga je bij een vereniging neerleggen. Dan weet je al dat niet iedereen dat kan betalen en het ook niet gebeurt.
Nee, maar dat is weer het feit dat wij op vrijwillige basis veel van dit soort activiteiten ontwikkelen. En niet gestructureerd vanuit een visie dat wij talenten opleiden vanaf de jeugd af aan. Hè, wij zien talenten. We proberen ze ergens vast te maken. We proberen ze in een programma te stoppen. Maar dan kom je weer bij van willen ouders dat? Zijn alle scholen in Nederland daarop ingericht? Wij zijn nog heel erg ingericht op het diploma. Hè. We moeten een studie afronden met een diploma, want anders komen we niet aan werk. Dan maai je eigenlijk al het gras voor een groot gedeelte weg van mensen die misschien wel iets in de sport willen bereiken. Want topsport en slagen in de sport is niet voor iedereen weggelegd. En dat risico, dat zien mensen, dat voelen ze. Dus ze durven vaak dat risico niet te nemen. Van ik wil wel eens kijken hoe ver ik in die sport kom. Ja. En dat is denk ik waar we nu met z'n allen in die omslag ook zitten. Hè? De NOC maakt veel geld vrij om topsport te ambiëren. Want dat is een visitekaartje naar buiten. En dat wordt naarmate de Olympische Spelen komen, wordt die druk groter. Maar er wordt vergeten dat die onderlaag van de achtjarigen die nu zitten te kijken naar diverse sporten, dat die enthousiast moeten worden gemaakt om datzelfde te willen bereiken. En daar is niet echt een vervolg op in mijn visie. Als ik kijk naar, wil je dat echt als talentontwikkeling zien? Nee. We plukken ze her en der bij elkaar en uiteindelijk selecteren we ze pas als ze zich bijna al zelfmeet zijn. Hè, dus we hebben die hele ontwikkelfase niet gefund. We gaan ze pas funden als ze echt al een talent zijn en op een bepaald niveau acteren.
Ja. Ja, dat is ook wel een mening die sommige mensen hebben. Hè? Dus overigens, als je luistert en je hebt een mening, laat hem ons weten. Want dan gaan we hem een keer bespreekbaar maken met de mensen die we allemaal gaan spreken. In een van de andere podcasts. Dat op het moment dat iemand naar de Olympische Spelen gaat, opeens nog allerlei potjes worden opengetrokken, waardoor er nog wat extra's gedaan kan worden om die medaille maar binnen te halen. Is dat?
Ja, maar dat ik begrijp in zo'n laatste fase richting nu dan Tokio, dat gebeurt. Ik heb in de gelukzalige positie dat ik 5 keer naar de Olympische Spelen ben geweest. En dat ik daar sinds 1996 ook een redelijke ontwikkeling in heb zien mogen plaatsvinden. Dat er steeds serieuzer naar gekeken wordt. Dat er ook meer geld beschikbaar komt. En dat het ook goed besteed wordt. Soms ook niet goed besteed wordt. Maar het vervolg na die opleiding, waar we het hier de hele tijd over hebben, hè, als we als coaches in het veld talenten willen ontwikkelen, dan moet dat eigenlijk vanuit een visie komen die we met z'n allen delen. En we zijn nu ook afhankelijk van die individuele coaches die zo maf zijn om elke dag langs het zwembad te staan of langs een wielenbaan, of die dat echt heel graag willen. Om die talenten een stap verder te helpen. En ja, zolang wij niet die visie met elkaar delen, dan ja, het is niet goed of slecht. Want we doen het op het moment gewoon in alle sporten hartstikke goed. Dus we kunnen hier wel met elkaar vinden van ja, we moeten een talentopleidingssysteem. Voorlopig doen we het gewoon in alle sporten goed.
Ja, is ook misschien nog eens een keer een leuk onderwerp, hè? Talentcoaches. Dus en dan praat ik even niet over direct een talentcoach die alleen maar met talenten werkt. Maar ook daar heb je natuurlijk wel een ontwikkeling, hè? De sporter die coach moet worden. Denk jij is iedere atleet of oud-topatleet geschikt om te gaan coachen?
Nee.
Jij bent natuurlijk ook een tijdje bondscoach geweest in het baanwielrennen.
Ja. Nee, ik denk niet dat elke sporter geschikt is om een goede coach te zijn. En ik heb mezelf in die 5 jaar ook mogen ontwikkelen in onbepaalde vaardigheden. Ik was relatief koud gestopt dat ik bij de KWU werkzaam werd. Maar ook in die 5 jaar heb ik continu bijgeleerd. Of ik een goede coach was, ja, dat zou je aan de atleten moeten vragen.
Gaan we doen, zeker.
Ja, ik denk dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan de ontwikkeling. En zo heb ik mijn positie ook altijd gezien. Ik wilde niet als selectieheer of als bondscoach door het leven gaan. Ik wilde een wezenlijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van mijn groep atleten. En dat daar een titel aan hangt als bondscoach, ja, nou ja, prima. Daar hecht ik niet zoveel waarde aan. Het mooiste is als hun gewoon na afloop van een carrière kunnen zeggen van, ik heb het maximale eruit gehaald. En dat heb ik ook altijd gezegd van, joh, ik ben een onderdeel van jouw carrière. Maar je moet nooit iemand achteraf de schuld geven van jouw carrière. Want uiteindelijk moet je het zelf doen. En als ik daar een onderdeel van ben, wil ik daarbij helpen. Ik vind er iets van, ik zeg er iets van. Dus ja, zo heb ik mijn positie in die tijd ook gezien. En nog steeds, ik heb heel af en toe nog wel eens contact met atleten. Die kunnen altijd bellen voor raad. Ja, en dan zeg ik ook wat ik ervan vind. Maar je moet nooit achteraf iemand de schuld kunnen geven. Ja, of je moet echt onderuit zijn geschopt of onderuit. Dan kan je. Maar uiteindelijk ben je altijd na afloop van je carrière de baas geweest van je eigen ontwikkeling.
Hey, als laatste nog één stelling die ik belangrijk vind. Omdat we het toch ook regelmatig over technologie willen hebben en innovatie. Technologie moet gefaciliteerd worden binnen de wedstrijdsport. Als ik ga kijken naar hoe we het doen, pakken we de breedtesport. Nou, dat is een beetje de basis van de sport. Dan de wedstrijdsport, een grote tak. De subtop en de topsport staan daar weer bovenaan. Hoe belangrijk vind je dat, technologie in dat grote wedstrijdblok?
Ik ben er zelf een voorstander van, maar ook omdat ik het leuk vind en het echt als een toegevoegde waarde zie. Ik kan me ook voorstellen dat er coaches zijn die dat lastig vinden. Alleen de huidige generatie sporters, dat heeft er gewoon mee te maken. Hè? Die worden ook opgeleid op school met technologie. Onderdeel van het onderwijsprogramma. Dus je kan er niet meer van buiten blijven. Dus ik denk dat elke coach in de toekomst met geavanceerde materialen zijn ontwikkeling van zijn groep sporters gaat doen.
Hoe zie je dat een beetje in het wielrennen, in het baanwielrennen? Als je even in je eigen sport kijkt, wat zou nou voor de wedstrijdsport in het baanwielrennen of in het fietsen in het algemeen nou iets zijn van, ja, dat zie ik wel in de toekomst. We hebben het er heel vaak over vermogen gehad. Ja. Wedstrijdsport en vermogen, is dat al belangrijk om te weten hoeveel wat je trapt? Of juist nog niet? Ja, wat? Wat?
Nee, er zijn heel veel parameters waar je tegenwoordig op kan meten. Je kan een fiets helemaal vol plakken. Je kan een wielrenner helemaal vol plakken. En er komen allemaal getallen uit. En uiteindelijk vind ik dat aan de wetenschapper is om daar met die getallen te gaan stoeien. Een coach moet coachen. Die moet het een atleet beter maken. En als dat door middel van getallen is, dan moet hij zich goed laten informeren door getallen.
Daar raak je wel een goed punt trouwens. Ik denk informeren. Er zijn te veel mensen die zeggen wat er uit die getallen komt als waarheid. Ik denk dat je ook de coach eye nog moet hebben.
Ja, nee, ik denk dat dat...
Klopt het wel, wat ik zie?
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ben niet opgevoed en opgegroeid als een wetenschapper. Ik vond technologie heel mooi. Ik gebruikte de technologie in de trainingen. Maar wel met een bewegingswetenschapper die mij die informatie voorschotelde. Ik had
Albert had jij, hè? Albert
ook? Nee, ik heb het divers gehad, hè. Adriaan Helmantel, Jabek Jan Bastiaans, Albert Smit. Die allemaal een bepaalde kijk hadden op de wetenschap met betrekking tot de sport. En ik als coach wilde de groep sporters beter maken. En ik liet mij informeren over wat zijn de mogelijkheden. Met welke getallen kunnen we iets? Alleen uiteindelijk vind ik dat een oordeel niet... een oordeel moet wel op rationele patronen kunnen vallen. Hè? Als je een selectie moet maken, moet je kunnen zeggen van... dit wel en dat niet. Maar uiteindelijk heb je ook renners... en dat is echt het mooie aan de sport, of atleten... waarvan je weet, oké, hij kan deze training, is hij niet helemaal top. Dat zien we, de getallen wijzen dat ook uit. Maar je weet gewoon van een bepaalde atleet... dat hij in de wedstrijd net dat beetje extra levert... ten opzichte van een training. Nou, als je dat refereert aan de getallen... zou die renner niet opgesteld worden. Maar als je weet wat hij kan in de wedstrijd... en dat blijft altijd de coach eye, wat je net benoemt, het oog van de coach... is toch wel altijd belangrijk. En er zijn sporters die worden steeds meer op data gestuurd. En dat kan. Dat is goed. Maar uiteindelijk zijn het wel mensen waar je mee te maken hebt. Dus die moeten ook nog een menselijke factor nodig. Heb je nodig om die te kunnen begeleiden.
Ja, maar dan blijft mijn vraag nog een beetje openstaan. Ik snap wat je bedoelt. Moet technologie gefaciliteerd worden in die wedstrijdsport? Moeten we er naartoe dat er toch meer gemeten wordt? Want daar zijn geen wetenschappers. Kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker. Ja. Je kunt gaan, als je een Garmin horloge, daar komt al zoveel uit. En daar zit geen wetenschapper naast, hoor.
Nee, maar hoeveel mensen maken daadwerkelijk gebruik van al die functionaliteiten die op een Garmin zitten?
Nou, ben ik natuurlijk net zo iemand als jij.
Ja,
ik ben altijd getallen. Ja, ik ben altijd met getallen bezig geweest.
Het merendeel wil, hè, al hebben we het over wielrennen, die wil de snelheid zien, de afstand die je heeft afgelegd. En de gemiddelde snelheid. Hè, dat zijn de drie parameters die de eerste. Nou, er komt misschien nog eens een keer een hartslagmeter bij. En al heb je wat fanatieker, komt er een vermogensmeter bij. Maar hoeveel mensen kunnen er daadwerkelijk goed een vermogensmeter uitlezen? Op recreatieve of wedstrijdbasis.
Ja.
En om daar een vervolgstap in te maken van... oké, nou heb ik dit gedaan. Nou moet ik morgen of ik moet volgende week... zou ik die training moeten doen om daar weer 10 of 15 watt bij op te krijgen.
Ja, ik denk dat wat belangrijk is dat mensen wat groter beperkt beeld hebben.
Ja, dus... Ik denk al gaan we, hè, want dat, ik vind dat wel een mooi bruggetje. Als je het hebt over tijden, dat is tastbaar voor mensen. Hè, als we het over cyclische sport hebben, we gaan een rondje schaatsen. En ik doe daar 36 seconden over. En ik ga een trainingsperiode in. En na afloop van die trainingsperiode doe ik er 33 seconden over hetzelfde rondje. Dat is verbetering.
Ja, ik denk dat we gaan binnenkort in een nieuwe podcast... gaan we het vast nog wel eens hebben over
tijden.
Omdat dat is natuurlijk de basis om wat te gaan meten. Ik bedoel, iedere coach heeft een stopwatch in zijn handen. Ja, daar komt tijd uit. Slagfrequentie. Als je het een beetje kan doen. Maar oké, dat is niet. Het ging mij er gewoon om hoe belangrijk is technologie in de sport. Misschien een ander keertje om weer eens even over te praten. Dankjewel, zover. Zit je thuis te luisteren en denk je... goh, ik heb wel een interessante vraag of onderwerp. Laat het ons weten en dan gaan we hem zeker behandelen. Tot de volgende keer. En dankjewel. Dit was Small Talk voor vandaag.